Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij de Breit podcast van woensdag 5 oktober met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Erwin en vandaag schuif aan Floris.
Hoi.
En David.
Hoi.
Hey. Ja, met Dave praten we zoals wel vaker over e-bikes. Maar dit keer is het wel een hele speciale, de nieuwe Venmove S5. David heeft er al op gereden en wil daar, ja, daar willen wij natuurlijk alles over weten. Verder volgde Floris vorige week een dag de CEO van Apple, Tim Cook. En hij kon hem ook kort even interviewen. Ook daar gaan we het over hebben. Daarnaast gaat de deal tussen Musk en Twitter nu toch weer wel door. Als het aan Musk ligt, wordt USB-C definitief de enige toegestane oplaadpoort in gadgets. En hebben Nederlanders een van de eerste echte Netflix games gemaakt. We gaan beginnen. Dave, de meest gestelde vraag aan alle redactieleden van Bright, volgens mij het afgelopen maand, twee maanden op YouTube, op andere social media, via de mail. Wanneer komt de Venmove video? Nou, hij staat op het moment dat je dit luistert, nou, net online of verschijnt binnen het uur, denk ik, zoiets.
Ja.
Hoe bars los wat de Venmove S5?
Ja, dan moet ik eerst even vertellen waarom ik eigenlijk zo gecharmeerd altijd ben geweest van het merk.
Sure, ja.
En dat komt natuurlijk omdat de e-bike had altijd een hoog e-rollator gehalte. En Venmove is wat mij betreft de eerste geweest die dat imago helemaal veranderd heeft.
Sparta Met, zeg maar. Die nam afscheid van het Sparta Met tijdperk.
Ja, totaal. Ik bedoel, toen ik die eerste Electrified zag, herkende ik niet eens dat het een elektrische fiets was, want ze hadden de accu in het frame gebouwd.
Juist, ja.
Maar ze waren ook innovatief op allerlei vlakken. Dus ze waren de eerste met een GPS-trekker erin. Het was moeilijk om die fiets te jatten. En als je hem wel jat, dan kon je hem niet meer gebruiken. Ze kwamen met een soort elektrisch schopslot, hufteproef lampen in het frame. Kortom, ze hebben dat hele landschap veranderd. En daarvoor was ik altijd zo gecharmeerd door het merk. Maar door de jaren heen zijn ze wat mij betreft ook een beetje ingehaald.
Trouwens nog even wel over dat punt. Hè? Misschien een kleine disclaimer. Je hebt een relatie of een band met de makers, de bedenkers achter Venmove. Je hebt ook zelfs meegewerkt aan prototypes trouwens.
Ja, dat klopt. Een van de broers Ties die woonde bij mij in huis. Toen waren ze net begonnen met Venmove. Toen waren er nog helemaal geen elektrische Venmoves. En toen heb ik wat in mijn werkplaats. Ik heb een werkplaats met voor metaalbewerking, gewoon als hobby. Heb ik voor de allereerste Venmove fiets heb ik allerlei prototype onderdelen gemaakt. Dus ja, die
way back. Way back. Maar je bent niet meer, je hebt verder geen rol meer bij Venmove.
Ik heb helemaal geen rol meer bij Venmove. En ik word altijd beticht dat ik zo enthousiast ben. Dat is enerzijds mijn handtekening, maar aan de andere kant, de laatste jaren werd ik ook een stuk kritischer op het merk.
En terecht, hè? Ik bedoel,
jij weet het zelf ook.
Ja, ik heb zelf tot vorige week reed ik op een S2. Ik heb de S3 bewust overgeslagen, want ik werd, er was heel veel kritiek op. Maar goed, je begon zelf ook over die kritiek. Hè?
Je gaf het net al aan, de kwaliteitsproblemen. Nou, het was van een orde die ongekend was. En bij de S5 video van juni, hè, waar ik heel even op een prototype mocht fietsen.
De allereerste indruk was dat?
Ja, dat was echt, maar die is niks vergeleken met wat het nu het resultaat is. Maar een van de commentaren, ik vind hem nog steeds heel erg leuk. Ik hoop dat die S5 een stuk beter is, want van de S3 weet ik alle error codes uit mijn hoofd. Ja. Ja, dat vertelt eigenlijk het hele verhaal. Hè?
Ja, dat was niet best. Ze hadden ook echt wel een veel hoger percentage uitval van dat model.
10-12% en target in die industrie is geloof ik 2%. En ze hebben in juni ook eigenlijk toegegeven, als het bij de S5 weer zo slecht is, dan redden ze het niet. Want ze gaan nu naar, ik weet niet wat van oplagen, maar het gaat om miljoenen fietsen. Dus ze beweren, dat zal de tijd ons leren, dat de kwaliteit enorm omhoog gaat. Maar mijn persoonlijke grootste kritiek was eigenlijk dat ze achterhaald waren of zijn in de fietservaring door de ondersteuning. Ze gebruiken rotatiesensor, dat fietst niet natuurlijk. Maar nu hebben ze ook een krachtsensor. Dan ga ik straks vertellen hoe dat fietst.
Leuk. Ja, je vertelt het ook met kracht. erg leuk. Maar want inderdaad, je hebt al vele video's gemaakt over e-bikes bij Bright. Ik moet meteen denken aan de Cowboy of de Ampler. Er zijn zat merken die dat hebben toegepast. Hè? Dus naast een rotatiesensor ook een krachtsensor. En goed hebben toegepast ook.
En ook mooie fietsen. Ja. En ook vernuft.
Specialized. Daar kan ik me wel heel lyrisch over.
Ja, dus dat is echt een fiets. Die niet zozeer tierenlantijntjes. Maar die, dat is echt zo'n, het is ook peperduur merk. Ik heb laatst voor Brighter banden, mocht ik er één lenen, die was €11.000. En dat was nog niet eens de duurste. Ah, ja. Dus dat is een heel ander soort fiets. Maar de Cowboys en de Amplers, en met name Cowboy, ja, die hebben eigenlijk wat mij betreft een soort inhaalslag gedaan. Mooie fiets, ook accu weggewerkt, allemaal vernuft erin. Ja, en die hadden dan ook die krachtsensor, waardoor je dat natuurlijke fietsgevoel had. En als je nu naar die S5 kijkt en je kent de S3, dan zal je op het eerste gezicht zeg je dan, hetzelfde. Weer zo'n dik buisframe, maar er is bijna geen onderdeel, misschien de trappers, die niet veranderd is. Echt alles aan die fiets is vernieuwd en verbeterd. En ja, dat is ook echt heel erg merkbaar. En dat begint eigenlijk al bij het frame. Dus je hebt de S5, we hebben het nu de hele tijd over de S5, maar je hebt ook de A5 met het doorstapframe. Maar ze hebben bijvoorbeeld frame.
Ja, de A5, voorheen hadden we de X-modellen, hè, bij de 2 en de 3. Die is nu vervangen door het A-model. Het is ook een beetje een soort de wat meer universele, ook voor Aziaten denk ik dan, en lager instap.
Maar het is iets groter dan die X, toch? Die X was echt best wel een flinke slag kleiner.
Ja, dus inderdaad, het is een heel ander frame.
Ja.
Maar ze hebben beide frames, wat ik eruit begrepen heb, 5 centimeter lager gemaakt. En toen vroeg ik er, maar waarom dan? Nou, het blijkt dat gewoon heel veel vrouwen, ook op het, wat ik het ballenbuismodel noem, dus wat vroeger dan de mannenfiets was, maar die willen graag op die fiets fietsen. En daarom hebben ze het frame ook lager gemaakt. Oh ja. Klein detail wat je in het eerste gezicht gewoon niet ziet, maar wel belangrijk is.
Ik heb één testritje. Hè, dat kan. Het zijn wel een soort
ook stiekem pre-productie.
Ja, precies. Hè, dat merk je hier en daar wel. Maar je kan een testritje doen bij een van de Vermo-filialen. Twee hebben ze er in Amsterdam en nog eentje elders in Nederland. Volgens mij niet eens. Maar goed, ik heb zo'n ritje gedaan. En ja, dat merk je meteen. Je zit ook, je zat al niet heel erg voorover gebogen. Zoals op een Cowboy bijvoorbeeld. Bij de S3 of S2. Maar je zit nog een fractie rechter.
Ja, ik vind het zelf heerlijk hoor. Maar dat is natuurlijk wel iets, kwestie van smaak.
Ja, persoonlijk. Ja. Komt misschien ook met de leeftijd. Hè?
Dat weet ik wel zeker.
Hey, en vertel nog eens verder over dat frame. Want zijn er nog meer dingen die je op het eerste oog misschien niet ziet? Lastraden bijvoorbeeld?
Ja, de Ties heeft me verteld dat ze als designers weer terug wilden naar de oorsprong van het frame. En het eerste frame, zelfs toen het nog niet elektrisch was, waren dikke buizen, maar vooral ook rupsen, lasnaden. En dat vinden zij een designkenmerk. Nou, op zich vind ik dat niet zo heel erg. Dus bij het balhoofd en bij je zadel vind ik die zeer zichtbare naden, ja, ik hou er wel van. Maar het zit bijvoorbeeld ook in de voorvork halverwege. En dat zit trouwens bij de S3, schijnt daar ook een lasnaad te zitten. Maar bij de S3 hebben ze hem weggewerkt. En bij de S5 en de A5 is hij zichtbaar. En dat element, dat vind ik echt niet mooi. Vind ik gewoon lelijk. Mm. Ik hoop dat ze dat in de toekomst weghalen. Maar wat het bijzonder is aan dat frame, is dat het volgens Ties althans zo'n beetje het eerste fietsframe in de wereld is wat totaal door een robot gelast wordt.
Oh.
Ja, je denkt robot lassen, dat wordt toch overal toegepast? Ja, in de auto-industrie, maar kennelijk niet in de fietsindustrie. Het wordt wel toegepast, maar dan hier en daar een lasje. Het wordt allemaal nog met de hand gedaan. Maar nog interessanter, dat is gedaan door een bedrijf die geen fietsframes maakt. Maar waarom hebben ze daarna voor gekozen?
Klinkt als een gok.
Nee, ze zien dat heel anders. Ze willen die kwaliteit verhogen. Ze hebben gewoon een van de beste, althans dat beweren zij, robotlasbedrijven in de hand genomen van maak het maar. En als je erover nadenkt, ja, wat maakt het nou uit wat je nou precies last? Als het ontwerp maar goed is. Maar als jij goed kan lassen, dan kan je ook een fietsframe goed lassen. En dat hebben ze trouwens ook nog met bijvoorbeeld de motor. Is ook heel interessant. Elke fietsfabrikant die plukt er een uit de schap. Hè? Die pakt een Bafang, een Bosch of een Shimano motor. Nee, ook hier zijn ze naar een bedrijf gegaan die nog nooit een e-bike motor heeft gemaakt. Maar sterren zijn in het maken van elektrische motoren. Voorbeeldje, die trilmotortjes in je iPhone, die worden door datzelfde bedrijf gemaakt. Nou, dan weet je wel dat er een bedrijf achter zit wat goed is. En dat geldt ook voor de elektronica. Die elektronica is weer gemaakt door een bedrijf die ook voor Tesla de displays of zoiets dergelijks maken. Dus ze hebben allerlei partijen erbij gekozen die niet per se uit de fietsindustrie komen, want die zijn conservatief, maar top of the line. Althans, dat beweren ze. Ik heb dat natuurlijk niet kunnen bevestigen.
Lijkt me ook wel toch wel verdraaid spannend, hoor. Voor,
als ze dit niet goed doen.
Steekt ik in je nek uit. En wat je in het begin al net zei. Ja, zo'n S3 kunnen ze nog niet nog een keer meemaken.
Nee, dat hebben ze eigenlijk al toegegeven in juni. Gaven ze al eigenlijk aan, als wij weer die failure rate hebben zo hoog, dan
dan haal je het fingers crossed.
Ja, ja, want dat kwam door schaalvergroting, toch? Want in eerste instantie werden die dingen allemaal nog op relatief kleine schaal gemaakt. Maar met die S3 werd het echt een soort van wereldproduct.
Ja, en dat bedrijf is zo enorm gegroeid. Nou, daar kan je me niet op vastprikken, maar het team wat die S3 oorspronkelijk heeft ontworpen, dat kon je bijna op 3 handen tellen of zoiets.
Ja.
En nu hebben ze, weet ik veel, 150 man erop zitten. Het is allemaal zo groot geworden. En dat betekent niet meteen dat die kwaliteitsproblemen opgelost zijn. Maar wat ik van die fiets gezien heb en wat ik gevoeld heb, mijn eerste indruk was dat de kwaliteit in ieder geval beter was.
Klinkt wel grensverleggend.
Hey, dan een ander ding wat wel opvallend is. Er zitten van die Rings of Power.
Nee, Lord of the Rings.
Lord of the Rings zitten erop.
Ja, Halo ringen. Een van de kritiekpunten op oudere modellen van de VanMoof was de Matrix display. Die zat in die bovenbuis. Het was een prachtig ontwerp. Maar het betekende wel dat je de hele tijd tijdens het fietsen naar beneden keek en niet je ogen op het wegdek had.
Ja, dat kan onveilig zijn. Ja,
dat is onveilig. En nu hebben ze die Halo ringen. Dat zijn LED-lampen die meekleuren. Dus laten we een voorbeeld nemen van links zit de accu bijvoorbeeld. De Halo ring die aangeeft hoe vol die accu is. Dus als die half vol is, is die ring ook half vol. En dat kan ook allemaal met kleurtjes.
Sure, ja.
En rechts doen ze hetzelfde met ondersteuning. Dan kan je gewoon, was ook trouwens nieuw. Je kunt nu voor het eerst eindelijk tijdens het fietsen gewoon de ondersteuningsstand veranderen. Oh ja. Dat zie je in die Halo verlichting. Dus standje 4, de hoogste stand, dan is die ring helemaal vol. Eco-stand, dan is dat maar een klein deel van die ring.
Voilà, ja. Maar en is dat nog iets wat je zelf als gebruiker kunt aanpassen, dat je al weet toevallig? Of?
Nou, ze kunnen er echt van alles mee. Dus dat geldt ook voor de verlichting, hè? Dus die bekende lampen voor en achter. In principe, omdat het allemaal elektronica is, kan je er een hele disco van maken. Gekke dingen. Het gaat ook allemaal komen via firmware updates.
Met die Halo Rings, want jij hebt al een stuk gegeven. Vind je dat ook echt wel goed? Ja, werkt het lekker?
Ja, want ik ben zelf een mannetje van de getalletjes. Dus het is natuurlijk abstract. Maar het werkte goed, want je hoeft niet echt naar beneden te kijken. Je hoeft je hoofd niet te buigen, maar even met je ogen naar beneden en die accu zie je meteen.
Ja, je krijgt een grof idee van ik heb nog genoeg. Of.
Ja, en net zoals Cowboy wordt deze ook met een SP Connect aansluiting. Dat is zo'n snelsluiting.
Ja.
Dan moet je een hoesje voor een iPhone of je Samsung kopen en dan klik je hem gewoon vast op het stuur. Dus als jij wel gewoon klassiek een display hebt, dan open je gewoon de VanMoof app en dan heb je ook alle data.
Ja, met maps erbij en al die dingen.
Nou, ik geloof niet dat ze navigatie doen, maar wel de snelheid en de standjes en de accu.
Er is trouwens grappig, in die testrit die ik deed op die S5, daar zat een telefoontje bij. En die had ik ook even afgehaald om te zien even hoe dat SP Connect, nou, hoe dat werkt, hoe dat soepel gaat enzovoort. Dus ik haalde dat ding eraf en ik doe hem er weer terug op. En ik draai hem dan in landscape. Bij Cowboy blijft hij in portrait staan trouwens. Maar bij Vermove moet je hem dan in landscape draaien om dat soort dashboard te zien. Alleen, ja, de iPhone ging niet mee in de... In de landscape.
Oh ja.
Dus dan moest ik een soort de fiets een soort half optillen.
Ja.
Om hem...
Tot die sensor door had.
Ja.
Ik denk... Want ik heb nog even... Het
zal wel een, ook wel een klein dingetje
nou, dat
zijn.
Is wel te, ik herken fixen. Het ook van de motor. Dan zet ik ook mijn iPhone op dat ding. En dan zit hij in de verkeerde dingen. Ja, dat is lastig. Maar dan moet hij ietsje steiler staan.
Hey, en dan het schopslot. Althans, hè, ja, die term hebben wij eigenlijk aan hen opgedrongen.
Ja.
Die hebben wij ooit bedacht. Maar,
jij hebt die bedacht.
Ja. Ja, ik wil het niet meteen zeggen, maar dank je wel.
Nee, maar die credit moet ik juist geven.
Hè, want ja, inderdaad, die stond ernaast. Dat was, die werd geïntroduceerd op de S2. Die stond ernaast, die schopte er tegenaan en dan ging die op slot. Dus een schopslot. Maar is die verder nog aangepakt? Vergeleken bij de S2,
eigenlijk voor S3? Alles op de fiets... Er zijn weinig grote nieuwe features, maar vooral hele nuttige verbeteringen. Dus het schopslot, als je aankwam rijden, dan moest je die twee lijntjes op de naaf en op het frame. Dat is nog steeds hetzelfde.
Oh,
dat,
jammer.
Ja, dat kan nog wel beter. Maar als je dan terugkwam, dan deed je of je pincode of met geofencing.
Ja.
Maar dan ging een soort ging hij piepen of een geluidje maken. En dan moest je de fiets bewegen om hem te ontgrendelen.
Correct.
Dat hoeft nu niet meer. Dus je komt terug van die supermarkt, je loopt naar die fiets. En als jij die pincode of de geofencing hebt, dan springt hij gewoon, ontgrendelt hij vanzelf. Dus je kunt dan meteen wegfietsen. Dat werkt goed.
Hey, en dan en dat was ook echt wel een pijnpunt. Ik weet ook voor mensen met een mechanisch hart zoals jij. De versnelling op de S3, dat was gewoon... God. Klak, klak, klak. Je hoorde het. Het ging door merg en been.
Ja,
is dat aangepakt?
Ja, dat is zover als ik in die korte tijd heb kunnen testen helemaal weg. En dat had te maken met het design van de vorige versnellingen. Er waren geloof ik 4 versnellingen. En eerst wist ik dat niet. Maar wat er gebeurde is, je had dat gekraak. Maar je had ook die vrije slag van, ik weet niet, van 3 naar 4 of van 2 naar 3. Waardoor je, de helft van de omwenteling van een trapper in het luchtledige leek te fietsen. En met als gevolg dat je, als je net aanzette en stond, dan ging je op de ballenbuis met je ballen. Ik vond het echt waardeloos. Maar dat kwam omdat hij van een hogere versnelling terugschakelde naar zijn 1 om naar de allerhoogste versnelling te gaan. Oh. En nu hebben ze 1 versnelling minder en is dat hele probleem weg. Dat is er gewoon niet meer. Ik heb het ook niet horen kraken. Wat ik wel nog merkte, maar zelfs die fiets die ik had, dat was een preproductie. Als je even je trapper stilhoudt en je zet weer aan. Door het type naaf zit er een redelijke vrije slag in. Als je dan keihard trapt, dan hoor je een klak. Maar dat is niet de versnellingen. Dat is gewoon dat die trapper even moet grijpen of zo.
Ja.
Maar verder, die versnellingen zijn veel beter. En er is iets wat ik niet heb kunnen testen. Maar dat noem ik dan, dat is mijn verzinsel, dynamisch schakelen. Die fiets heeft nu een krachtsensor. Die meet dus hoeveel kracht jij zet. Nou, dan is het logisch dat jij, in z'n 2 aan een heuvel begint. Dan wil je dat hij langer in die lagere versnelling blijft. Nou, dat gaat hij zo direct, als de firmware geüpdate is. Dan weet hij dat van, David is veel kracht aan het zetten. Ik laat hem nog even langer in de 2 doorfietsen, voordat ik naar z'n 3 schakel. En datzelfde doet hij andersom. Ga je op de dijk lekker toeren, dan zal hij eerder naar een zwaardere versnelling opschakelen, omdat jij dan rustig wil toeren. Dus het is een soort intelligent versnellen.
Zou dat niet gewoon met een of andere sensor, dat hij ziet dat de fiets in de hoek staat bijvoorbeeld?
Ja, dat hebben ze. Ze hebben ook een hellingssensor zitten geloof ik ook in. Maar ze doen het, hoe ze het precies allemaal doen weet ik niet. Maar ze doen het in ieder geval met de krachtsensor. Dus gewoon je versnelling aanpassen, die automatische versnelling aan... aan het moment. En ze zullen in de toekomst ook wel die hellingshoek... volgens mij zitten er nog meer sensoren in... waarover ze me niks verteld hebben. Mm-hmm. Waar ze van alles mee kunnen.
Ja, want die versnellingen die kan je ook niet met de hand doen, toch?
Ja, nou, eigenlijk wel. Ja, niet met de hand zoals we dat zijn. Mechanisch met de hand. Maar je kon al op de S3 met die...
die knoppies.
Boost-knop met... Ja. Weet ik veel. Dan moest je... Ik vond niks. Omdat dan moest ik onthouden dat ik de boost-knop... om op te schakelen, weet ik veel. 2 seconden in moest drukken. Misschien weet
jij pedalen, stil.
Oh, en, dat gedoe. Ja. Nou, ja. Ik heb het 1 keer geprobeerd. Ik vond het al helemaal niks. Nu hebben ze 2 extra knopjes links en rechts. Dus je hebt nog steeds die fantastische turbo boost die iedereen zo lekker vindt. Maar nu kan je gewoon met die 2 knopjes, die extra knopjes, kan je ook gewoon schakelen.
Ah, dat is lekker. Dus het wordt steeds slimmer, zodat je daar kan omkijken hebt. Maar als je toch denkt van ja, ik weet het zelf beter, dan kan je dat doen.
Ja, dus soms is dat gewoon fijn om
Bedweten knopjes eigenlijk.
Ja.
Nou, nee, gewoon fijne knopjes.
Hey, maar dan de hamvraag, die krachtsensor. Hoe fietst die? Hey, want je hebt al heel wat modellen dus getest met een krachtsensor. Bij Van Move, ja, je herkende ze altijd niet alleen door het ontwerp van de fiets, maar ook omdat het waren altijd mensen die met hun voeten een soort bejaarde tempo aanhielden bij je keihard voorbij.
Stonden allemaal of in de 32 kilometer stand of voilà, de Van Move, hoe heet die? De Van Move app? Nee, die Mover.
Ja, die.
En dan ging hij soms 37 of zo. Ja, zo. Dat is trouwens volgens mij voorbij. Hey, als ik het goed begrepen, wel de 32 kilometer stand via de Van Move software zelf. Maar dat die turbo stand van 37 kilometer per uur, volgens mij hebben ze dat geblokkeerd. Maar hoe fietst die? Dit is de Van Move zoals ik hem altijd al wilde. Ik vind rotatiesensor niet meer van deze tijd. Omdat het gewoon onnatuurlijk fietst. Je kunt niet je tempo bepalen zonder de trapper stil te houden. En nu heb je een rotatiesensor. Toch dat je op een fiets naast je die 12 rijdt. Nou, dan fiets je gewoon met minder kracht. En het is gewoon soepel. En je kunt het allemaal instellen via de app. Dus als je dat oude karakter een beetje wil, waarbij je niks hoeft te doen, kan het ook. Maar je kunt ook gewoon heerlijk natuurlijk fietsen. Dit is de vermogen zoals die al jaren geleden gemaakt had moeten worden, wat mij betreft.
Dus de pionier die last kreeg van een soort wet van remmende voorsprong, die doet wat jou betreft gewoon weer volop mee.
Ja, qua vernuft en design zeker. Wat ze nu moeten bewijzen, want dat heb ik natuurlijk niet getest. Of al die mechanische klachten. Nou, het waren niet alleen mechanische klachten. Het waren vooral ook elektronische klachten. Maar ik heb goede hoop. Ik gaf het net al aan. Die fiets die voelt zoveel degelijker op de een of andere manier. Dat is natuurlijk heel abstract. Maar om je een voorbeeld te geven hoe ver ze zijn gegaan. Deze fiets is net zoals alle moderne smartphones IP67. Nou, voor degene die niet weet wat het is. Het is gewoon water- en stofdicht, maar dan ook helemaal. Dus die knopjes waar ik het net over had, daar kan je gewoon een stortbui op gooien. Hij kan gewoon onder water.
Het is een waterfiets.
Nou, ik hoorde van Moof dat ze mogelijk binnenkort een test gaan doen, dat ze onder water gaan fietsen met dat ding. Want alles, de elektronica, de bekabeling, de pluggen, maakt niet uit. Hij kan gewoon, net zoals je smartphone.
Want was dat dan een van de redenen bijvoorbeeld, dat als jouw Van Moof buiten stond, regen pakte, dat er ook vocht, het systeem toch
in droop? Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, en volgens mij heb jij het 3 keer gehad, dat die turboknop altijd kapot ging.
Oh man. Ja, dat was mijn beste vriend die ik het meest haatte eigenlijk.
Ja, dat had te maken met die bedrading die dan het stuur inliep. En dan stuurde je en dan knakte die bedrading. Nou, met IP67 is dat niet meteen opgelost. Maar ik wil er eigenlijk mee aangeven dat ze beyond zijn gegaan. Want een fiets die 0,5 meter onder water mag, net zoals je smartphone. Ja, dat hoor je niet vaak. En dat is gewoon om gewoon optimale elektronica en plugjes, om het zo goed mogelijk te maken. Dus ik heb goede hoop.
Nou, Floris en ik kijken alvast uit naar die video, David, die jij daarover gaat maken. Tot slot, de prijs. De S5 en A5 kost even afgerond €3000. Wat vind je van die prijs?
Ja, dat is natuurlijk een hele hoop geld. Het blijft altijd een hoop geld. Maar ik denk, ja. Ja, gezien
de concurrentie.
Ja, er zit zoveel vernuft op dat ding. Dat kan prima. Er is gewoon echt een groep die dat er allemaal voor over heeft. Eén klein dingetje. Ze hadden bij die S3 ook een soort powerbank oplossing. Hè? Als jij dan op 3 hoog woonde, dan kon je hem niet opladen. Ze hebben nu ook een voorbereid op de toekomstige powerbank. Het heet geen powerbank, het heet iets anders tegenwoordig. Je kan gewoon een extra accu erin klikken. Je hoeft niet meer met klittenband en dat soort dingen aan de slag. Ook heel mooi. Was ik even vergeten.
Oké. Okay. Dank je. Gaan we door met het hoorspel, waarin we elke week een techgeluid laten horen. Dit was het geluid van vorige week. Ja, dat was het merkwaardige geluid van een meteoriet die op Mars stort. En dat wisten een aantal luisteraars, waaronder Maarten van der Burg. Gefeliciteerd Maarten, we sturen je een leuke prijs. En aangezien we dan een winnaar hebben, hebben we natuurlijk ook een nieuw geluid. Komt-ie.
Ja, wat is dat?
Nou, nog één keer dan. Als je denkt dat je weet wat dit is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, juist, verloten we een leuke prijs. Dan gaan we naar jou, Floris. We gaan nog even stilstaan bij dat bijzondere interview dat jij had met Tim Cook. Vertel eens, wat is er allemaal gebeurd? Waar ben je geweest?
Ja, het was net de ere van een bezoek van Cook aan Napels. Hij deed een hele Europese tour, leek het. Of hij heeft in ieder geval een aantal Europese landen bezocht. Eerst is hij begin vorige week naar Engeland geweest. Op de set van Ted Lasso, onder andere. De grote hitserie van Apple TV+. Daarna was hij ook in Duitsland. Daar was hij onder meer in een soort signaallaboratorium, waar Apple dan allerlei signalen voor zijn gadgets test. En hij sloot het af in Italië. En daar kreeg hij een eredoctoraat van de Universiteit van Napels. Wegens innovatie en leiderschap.
Ja.
Hij kreeg zo'n eredoctoraat. Daar waren wij ook al bij als pers. En dan werd al wel duidelijk van hij krijgt een beetje de behandeling als staatshoofd. Hij verplaatst zich in zo'n hele konvooi, weet je wel. Daar gaat van alles mee.
Entourage erbij.
Entourage, zwarte auto's, polities, beveiliging. Er staat ook enorm veel pers. Ik weet niet, dat wel 14 camera's naar voren snelde toen die man zijn diploma kreeg. Hij hield daar ook zo'n speech. Dat was al wel interessant, maar een beetje een voorbode op van uiteindelijk wil je met die man gaan praten. Maar daarvoor kregen we ook nog een rondleiding over de Apple App Developer Academy. Een van de vele die ze hebben. Dat is misschien, dat was mij ook niet helemaal bekend, wel eens over gelezen. Daarna niet meer over nagedacht, maar ze hebben dus een soort van, het is een gratis opleiding of ja. een jaarcursus. Dus het is een lesjaar lang zoeken zij dus, je moet je ervoor opgeven en je wordt ervoor geselecteerd en dan is het gratis.
En is dat online? Een beetje een soort LOE-achtig niveau?
Nee, je wordt echt. Je moet naar Napels. Dus ze hebben dus ook op die universiteit van Napels hebben ze een hele ruimte zitten. Waar mensen klassikaal les krijgen met grote groepen. En dan gaan ze met kleinere groepjes weer aan de slag. Om apps te ontwikkelen. Want mensen worden zeg maar aangenomen die al kunnen programmeren. Het liefst ook een beetje in de programmeertalen van Apple zelf. Swift en UIKit en zo. Nou, daar moet je een beetje in bedreven zijn. En dan leer je op die school, of tijdens die opleiding, leer je breder te ontwikkelen. Je maakt kennis met alle aspecten van app ontwikkelen. En het is dan de bedoeling dat je daar uitrolt en echt aan de slag kan als appmaker in alle facetten.
Het is een soort scholarship, hè? Het is een gratis opleiding.
Het is een scholarship. Ja, en ze zitten in allemaal landen. En het is echt wel leuk. Ik sprak ook met studenten daar. Ik sprak een Keniaan die zei van vertel eens over jezelf. Hoe kom je hier? Het hele rare 2 weken gehad. Want de 2 weken geleden hoorde die pas dat hij was geselecteerd. Dus die is als de wierweerga. Die was eerst gewoon ingenieur of zo. Hij deed de elektronica dingen. Tijdens corona viel het allemaal weg. Toen dacht hij, dan leer ik mezelf programmeren.
Ja.
Van het een kwam het andere. Hij ontdekte dit en hij is naar Italië verhuisd. Dus dat is hartstikke leuk.
Want de Koeker hamerde daar ook op. Hè? Hij ziet echt programmeren als een soort belangrijkste tweede taal voor iedereen.
Precies, hè? En hij hamerde. En ook de grap is, die studenten die ik daarna sprak, los van Koek. Want we mochten ook Koek op een gegeven moment spreken. Dan krijg je een kwartier, 20 minuten met die man. Dan mag je al van geluk spreken. Dan kan je een paar vragen stellen. En hij noemde tijdens dat interview ook inderdaad programmeren heel belangrijk. Ik zou het liefst willen dat het op de basisschool al zou beginnen. En dat in ieder geval als je afstudeert.
Net als Engels, zeg maar.
Ja, dat het gewoon bij het lespakket hoort. En dat als je klaar bent met de middelbare school, dat je daar ook op beoordeeld zou worden. Dat je gewoon in ieder geval een goede basiskennis van programmeren hebt. Dat je begrijpt. We hebben het ook steeds vaker over tech en zo. En het klinkt voor veel mensen als een soort ver van je bedshow natuurlijk. Maar als je dat internaliseert en je begrijpt wat het over gaat, dan kan je daar ook beter mee over beslissen. Dan weet je waar je het over hebt. En een leuk ding wat zowel Koek, maar vooral die studenten zeiden, is dat als je dat leert, dan leer je ook op een andere manier naar problemen kijken. Dat je denkt als een programmeur, waardoor grote problemen, complexe wereldveranderingen, die zijn dan minder eng, omdat je daar op een andere manier naar kijkt. Dus wat dat betreft zou het voor de, weet je wel, in deze hectische tijden ook wel lekker zijn om zo'n zienswijze te hebben eigenlijk.
Als dan, maar bijna wel een beetje als dan oplossingen verzinnen.
Ja, gewoon niks zien als
een heel veel parameters.
Ja, precies. Gewoon bij alles denken van ja, maar daar valt wel weer iets op te verzinnen.
Ja. Nou ja, die instelling is ons bij Bright natuurlijk niet vreemd. Zo staan wij ook een beetje in het leven. Maar ja, interessant. Kijk, dus hij kreeg een eerdoctoraat. Hij hield een speech. Ja. Dan heeft hij natuurlijk over, onderstreept het belang van leren programmeren.
Ja.
Hij had het volgens mij ook nog over klimaatverandering. Hè. Dat was onze grootste uitdaging is. Maar hij liet toch ook weer wat los over een ander onderwerp, niet?
Ja, we hebben natuurlijk gevraagd naar van... Ja, hij begon ook zelf over AR, hebben we over doorgevraagd. Want hij zei, AR is binnenkort niet meer weg te denken.
Aha.
En je bent toch benieuwd, want je weet dat hij natuurlijk weet waar ze mee bezig zijn. En dat hij die producten ook al in zijn handen of op zijn hoofd of wat dan ook heeft gehad. En wat hij daar dus over te zeggen had was, we kunnen binnenkort, en dat zou volgens hem best wel snel kunnen zijn, kunnen we ons niet meer voorstellen hoe een leven zonder AR eruit ziet, op precies dezelfde manier als dat we ons nu niet meer kunnen voorstellen hoe het zonder smartphone of zonder internet zou zijn.
Ja, dus dat is toch wel verdorie wel weer een hele duidelijke hint, niet?
Ja, dit is een hele duidelijke.
Want hij heeft natuurlijk de afgelopen, ik zou zeggen volgens mij al de afgelopen 2 jaar. Ik heb hem een paar jaar geleden ook zo'n interview met hem mogen doen.
Toen 5 jaar al, hij zegt
toen ging het er nog niet over, maar...
Ja, 5 jaar lang noemt hij AR al, volgens mij was het al 5 jaar geleden inmiddels dat die AR de grootste technologische belofte sinds de smartphone noemde.
De opbouw is ongekend. Die is ongekend. Overduidelijk.
Ja, dus hij ziet daar heel veel heil in. Hij zei, hij noemt bijvoorbeeld onderwijs en de medische sector als goede sectoren waar dit boeiend kan zijn. Maar eigenlijk zou het overal wel interessant zijn. Hij zegt dat het overal zal terugkomen. Dat de potentie is enorm.
En hij maakte ook trouwens wel een heel duidelijk verschil tussen, en de potentie ervan, tussen AR, augmented reality en virtual reality, niet?
Ja, want virtual reality is natuurlijk ook gewoon een afgekaderd begrip. We weten ervan dat je zet een bril op je hoofd en je bent dan nadrukkelijk niet in de echte wereld. Want AR is de echte wereld zien via je telefoonscherm of via een bril. En daar worden dingen aan toegevoegd. Dus een pijl wordt op de weg geprojecteerd, bij wijze van spreken. En dan weet je waar je heen moet lopen. VR is je gaat in een game of in een virtuele wereld. En Koek zei daarvan, dat heeft zijn plaats en zijn nut. Maar voor gezette tijden. Dus bijvoorbeeld inderdaad om een spelletje te doen. Maar hij zegt van ja, dat is geen manier om je leven te leiden. Dat is niet,
hij is er niet kapot van, hè? In die zin.
Nee, niet in die zin van we gaan de hele dag...
Hij blijft netjes, maar hij is er niet kapot van.
Nee, niet, een bril opzetten voor de hele dag en je dan in de virtuele wereld bevinden, dat leek... Ja, daar leek hij niet enthousiast over, nee.
En iemand wist hem ook nog een soort reactie op de metaverse te ontlokken, toch?
Ja, want dat is dan de vraag inderdaad van iedereen loopt de schermen met metaverse. En daarover zei hij van ik vind het belangrijk dat mensen begrijpen wat iets is. En hij zei ook van als je dus de meeste mensen vraagt wat is het metaverse, dan geloof ik niet dat ze weten wat dat is. Zolang dat de meeste mensen dat niet weten, heeft hij er eigenlijk ook niet zo heel veel aan toe te voegen.
Dave, hoe kijk jij naar zo'n opmerking van Koek, hè? Van het leven zonder AR is binnenkort ondenkbaar. Zie jij het voor je? Zie jij toepassingen waar je naar uitkijkt?
Ja, alleen ik vind me nog moeilijk voor te stellen. Dat komt natuurlijk omdat wij bij Bright als eerste met Google Glasses rondliepen. En dus ik snap het concept wel. Ik ben het wel helemaal eens met de virtual reality. Dat is alleen maar gewoon een momentopname in de dag. Dus als zij een manier vinden om een soort bril te maken... waarbij je door je leven geleid wordt, dan snap ik het wel. Maar dat met Google Glass, dat dacht ik eerst ook van wauw. Maar na een uurtje Google Glass was ik er al klaar mee.
Ja, spannend. Volgens de laatste geruchten gaan we in het nieuwe jaar, mogelijk al in januari... iets horen over die AR-bril van Apple. Nou, wie weet. Tijd voor een rondje kort nieuws. En de soap die gaat maar door, hoor, mensen. Elon Musk is nu toch weer wel bereid om Twitter over te nemen. voor dezelfde $44 miljard als in april van dit jaar. Eigenlijk zou deze maand een rechtszaak tussen Musk en Twitter beginnen, omdat de miljardair koudwatervrees heeft gehad. Ja, als het aan Musk ligt, is die zaak toch niet nodig. Maar Twitter moet nog wel reageren. Ondertussen heeft Musk alweer grote plannen met Twitter. En ja, die vond ik ook wel opvallend. Hij wil er een soort alles-app van maken. Een beetje naar een voorbeeld van WeChat in China.
Ja.
Floris, even een eerste reactie.
Ja, dit, uiteindelijk volgens mij was hij altijd al gedwongen om die app over te nemen. In ieder geval, ja, ik heb niet enorm veel juridische kennis, maar hij heeft gewoon gezegd...
Hij had er nooit onderuit kunnen komen.
Nee, want hij heeft gewoon die... Er is een due diligence periode dan. Dus een soort van nadenkperiode. Hetzelfde als wanneer je iets gekoopt op Marktplaats. Dan wil je even kijken van, nou ja, zitten de deuken in die tafel die ik heb gekocht? Hij heeft gezegd, nou, hoef ik niet te zien. Deal. En daarna, nadat hij eigenlijk al deal had gezegd, en dat, nou ja, ze hebben elkaar de hand geschud, ja, begon hij over bots. Terwijl hij eerder al zei van, nou ja, ik heb gewoon Twitter hoog zitten en ik vind het heel belangrijk om dat te kopen. En dan begon daarna pas een beetje daarover over te piepen. We zullen nooit weten nu wat de rechter besloten zou hebben. Aan de ene kant wel jammer, maar van de andere kant, ja, de koop gaat nu door.
Hey, en is alles in één app? Ja. Zien we dat zitten?
Ik niet. Ik had alles in één dingen. Ja, van Zwitserse zakmessen tot alles in één apps. Vindt helemaal niks.
Nee. Facebook heeft het ook geprobeerd, kun je misschien zeggen. Hè? Maar...
Ja, nee, dus ik denk ook dat wij daar in Europa en in de VS ook, dat het gewoon een andere cultuur is. In China heb je inderdaad WeChat en daar chat je mee, daar game je in, daar betaal je mee in het restaurant.
Doe je boodschappen.
Ja, je doet boodschappen, Marktplaats zit erin. Ja, je doet alles met die app. Ja, ik denk dat we er te laat mee zijn ook.
Het is ook misschien een beetje te totalitair bijna. Okay. Smartphones en veel andere gadgets moeten in de Europese Unie vanaf het najaar van 2024 zijn op te laden met een USB-C-kabel. Het Europees Parlement heeft daar gisteren mee ingestemd, definitief. Nieuwe apparaten zoals smartphones, tablets, oordopjes en e-readers moeten straks over een USB-C-poort beschikken. Die verplichting gaat 24 maanden na de publicatie van de wetgeving in. En dat betekent dan kom je uit op najaar 2024. Voor laptops gaat het pas naar 40 maanden gelden. Nou, daar heeft de lobby blijkbaar dan toch nog zijn werk.
Ja.
Oké, maar goed. Het is nu definitief. Ja. Alles moet USB-C.
Ja.
Yay. Ja. Guys, even. Ik wil een hooray voor het USB-C.
Opladen wel, maar USB-C is wel een ramp, hè?
Jezus, Dave, kom je nou mee?
Nee, ik had het van de week weer. Ik heb een nieuwe GoPro gekocht. Die moest ik backuppen. En het lukte me niet. Ga ik online, staat er. Dat werkt eigenlijk alleen maar met de USB-C-kabel die GoPro meegeleverd heeft.
Ja.
Wat de ene kan opladen, de ander kan Thunderbolt. Die kan het weer niet. Het is een
chaos. Oh zo. Het universele karakter, wat ons ooit beloofd was, een beetje ons werd voorgehouden.
Ja.
Ja, dat is niet zomaar per se gegeven.
Dus voor opladen prima, maar...
Het is ook inderdaad toch het gevaar, want dat is ook waar Apple heeft voor gewaarschuwd vooral. Want die zit natuurlijk nu met die Lightning. En je mag alleen Lightning kabeltjes verkopen als je akkoord van Apple hebt. Wat aan de ene kant natuurlijk onzin is, want dan wordt een kabeltje duurder door. Van de andere kant voorkom je wel dan zulke problemen. Want een Lightning kabel werkt wel altijd.
Nou, nee.
Nee?
Nee, ik heb de laders als je een vol rare met Chinese lightning kabels die weer niet opladen.
Ja, maar die zijn dus niet gecertificeerd.
Nee, die zijn niet gecertificeerd.
Dus daar ben ik bang voor dat we dat nu nog veel meer gaan krijgen. En ik vind ook dat het een beetje, want aan de ene kant ben ik heel blij hoor, als we straks gewoon één lader voor alles hebben.
Dat is heerlijk.
Dat is heerlijk. Alleen, één ding wat nu vooral gebeurt bij alle gadgets, heel veel koptelefoons en smartphones die worden al geleverd met USB-C in de gadget. Maar dan zit het kabeltje wat erbij is. Er zit dan aan de andere kant weer gewoon een USB-C of een USB-A aan. Een ouderwetse groot. Ja, dan zijn we nog nergens, toch? En dan zit er ook nog een verschil tussen al die laadblokjes. Dat moet nu ook wel gelijk getrokken worden.
Er is nog werk aan de winkel.
Ja, maar gelukkig daar is wel ook, weet je wel, want je hebt dan OnePlus heeft Warp Charge en Xiaomi heeft Super Speed, weet ik veel. Nou, ze hebben allemaal een eigen laadstandaard. Europa zegt, mag je lekker doen. Maar je moet ook gewoon de open standaard ondersteunen. Voor snel laden. Dus dat gaan we straks wel hebben, maar het blijft.
Ik wil gewoon USB-D met alles opladen, ja, zo snel mogelijk en geen gezeik.
We zijn er bijna
met Power Delivery. Nog
lang en met Power Delivery of de opvolger ervan.
Ja. Nou, ik wilde het brengen als leuk nieuws en een feestje. Maar nou, bedankt jongens, gaan we weer. Ja, Netflix brengt sinds een jaar games uit voor zijn abonnees. Maar dat waren vooral bestaande games. Nu komen er ook meer spellen rond Netflix-series bij. En de Nederlandse ontwikkelaar Paladin Studios bijt zijn spits af met een game rond de populaire bakserie Nailed It. Floris, jij was even koekjes happen daar bij Paladin?
Of? Ja, dat was wel lachen. Ja, want we hebben nu al wel eens Stranger Things games. Maar over het algemeen zijn het bestaande games zoals Oxenfree, zijn best wel goed gewaardeerde games. Die heeft Netflix dan aangekocht als versie voor zijn abonnees. En dan, dat werkt ook best wel goed. Je moet dan een app downloaden uit de Play Store of de App Store. En dan moet je gewoon inloggen met je Netflix-account. En dan kan je die game gratis spelen zonder ads en zonder dat je moet bijbetalen. Dus dat werkt op zich lekker. En nu gaan ze ook inderdaad inhaken op hun eigen IP, noem je dat dan. Hun eigen series en films.
Intellectual property.
Ja, en Nailed It leent zich best wel goed voor zo'n spelletje eigenlijk, blijkt. Hmm. Want het is een serie die gaat over, ja, het is een soort raar neefje van Heel Holland Bakt. Mensen moeten iets, ja, ook amateurbakkers moeten iets nabakken, maar dat is eigenlijk veel te hoog gegrepen. Weet je wel, dat zijn van die hele mooie etalagetaarten in de vorm van een piramide of weet je wel, een 3D-versie van een Van Gogh schilderij. Je kan het zo gek niet bedenken of het is daar voorbij gekomen en dat gaat altijd halverwege het bakken fout. En dat, nou ja, dat gebeurt in het spelletje eigenlijk ook. Paladin heeft, ja, ze zeiden van, nou ja, hoe gaan we een spelletje van falen maken? Want dat is eigenlijk de opdracht. Want ja, in de meeste spelletjes wil je winnen. Maar ja, ze hebben mij verteld van als je samen faalt, net als in het programma, dan is het ineens leuk. Dus dat is de insteek geworden. Nailed It is boven alles een party game. Dus je, nou ja, ik zet een spelletje op, jullie doen mee en dan moeten we allemaal dezelfde taart bakken. En dat, nou ja, je hebt allemaal van die mini-spelletjes. Dus je moet beslag maken door ingrediënten te mengen. Je moet op een gegeven moment die taart gaan vormen en versieren en zo. En het, bij alles heb je eigenlijk het gevoel dat je te dikke vingers hebt. Dus dat is heel geestig. Het is ook heel snel voorbij. Je kan kiezen uit allemaal taarten en het is eigenlijk een verrassend leuk spelletje geworden.
Maar heb jij nou, ik ben toch nog wel heel huiverig hoor, om bij Netflix games te,
ja,
het, ja. Het is een beetje alsof Instagram, TikTok ook na gaan doen.
Ja, bijna. Alles in één app.
Ja, het voelt een beetje onwennig. Het is denk ik voor Netflix vooral een extra manier om jou aan een langlopend abonnement te houden. Want als je gewend bent van, oh, ik ben dit spelletje en dat spelletje aan het doen, want dat zat bij Netflix in. Ja, dan is het nog een extra reden om jouw abonnement te laten lopen.
Ja. Nou, ik moet het nog zien. Maar goed, leuk. Ja, dan sluiten we af met de tips van deze week. We beginnen met onze gast David. Heb jij een tip bij je voor de luisteraar?
Ja, ik het is een weerapp. Ventu Sky.
Oh.
Hij lijkt heel erg op Windy, maar ik was recent op vakantie in Spanje. En als ik op vakantie ben, dan wil ik eigenlijk het hele land zien met temperatuur of regen. En dit is eigenlijk een van de ultieme weerapps die, wat je maar wil weten, dat laat hij goed en snel en makkelijk zien. Het is echt een aanrader. Je hebt hem ook weer gewoon voor de webbrowser. Oh. Is niet voor iedereen als je heel erg visueel ingesteld bent. Misschien vind je dit dan niet zo mooi, maar ik wil altijd data en ik wil precies zien op de kaart meteen hoe warm het daar en daar is. En niet een lijstje van Amsterdam, Apeldoorn, Schijndel.
Ja, ja, ja.
Gewoon, ik wil heel Nederland in één keer zien. En bijvoorbeeld weather op de iPhone, die begint steeds meer daarop te lijken, maar dit gaat veel verder.
En gratis, iOS, Android, wat
volgens mij allemaal. Dus PC, macOS, wat is browser. En dan apps, dacht ik ook, Android en iPhone. En je hebt, volgens mij is het grotendeels gratis. Misschien heb je nog wat extra diensten. Maar ik miste niks, laat ik zo zeggen.
Nou, goede tip. Links zetten we in de show notes. Floris?
Ja, mijn tip is een aflevering van VPRO Tegenlicht voor beide emoji.
Weet je zijn wel lekker bezig de laatste tijd, hè? Tegenlicht.
Ja, we hebben steeds leuke tips voor, ja. Want deze aflevering gaat over de, weet je nog, in 2016 veranderde Apple de pistool-emoji in een waterpistooltje. En alle andere bedrijven, die gingen daar eigenlijk achteraan, de grote bedrijven, Microsoft en Twitter en Facebook en zo. Dus overal waar je nu een emoji van een pistool verstuurt, is het een waterpistooltje. Maar ook met terugwerkende kracht. En iedereen
dus dezelfde Unicode waarschijnlijk.
Ja, en ja. Iedereen vond het eigenlijk wel een goed idee destijds. Maar nu hebben ze toch, kijken ze daar even op terug. En ze zeggen, ja, er schuilt toch een soort van censuur in. Ze hebben daar ook taalkundigen bij gehaald. En die zeggen, ja, die emoji zijn een afspiegeling van hoe wij naar de werkelijkheid kijken. Het is meteen onderdeel van onze taal geworden. En als je aan het uiterlijk van zo'n emoji gaat sleutelen, dan sleutel je ook aan de betekenis van de taal. En dat is, nou, ze zeggen, daar schuilt toch een soort van glijdende schaal in.
De verpreutsing van de...
Ja, een beetje. Want ja. Jij communiceert een pistool. Ja, dan bedoel je ook een pistool. Dan bedoel je geen clownsneus, weet je wel. Dus het is... Ja. Weet je, de
oh, interessant punt.
Ja. Ja, en ze gaan ook langs bij Unicode. Dat is dan inderdaad die instantie die bepaalt met een heel... Je bent ook een emoji-afdeling en daar kan je een vraag indienen of een verzoek indienen voor een nieuwe emoji. En die moet je dan onderbouwen. En...
Nou, ik zou alleen daarom al gaan kijken, denk ik. Ja. Ik wil gewoon weten hoe...
Hoe gaat dat? Ja.
Wat voor mensen dat zijn überhaupt dan?
Ja, ze gaan helemaal ook naar de bron. Dus dat is hartstikke interessant.
Leuk.
Mooie titel ook.
Ja.
Voorbij de emoji van VPRO's tegenlicht. Als tot slot dan ikzelf. Ik ben begonnen aan die Old Man. Even kijken of ik wat herkenning in blikken zie. Helemaal niks.
Ja, ik zag hem voorbij komen op Disney Plus. Ja.
We moeten niet de Old Man and the Sea achter? Of zo?
Ja, nee. Ja, leuk. Okay. Nee, de Old Man. Het is een spionageserie. Echt magnifiek. Met zwaargewichten ook erin. Hè. Jeff Bridges speelt de hoofdrol als een voormalig CIA-agent. En als zijn tegenhanger, dat is dan een deputy director bij de FBI, hebben we John Lithgow. Nou, gewoon die twee alleen al. Daar zou je om gaan kijken, denk ik. Maar het zit ontzettend goed in elkaar. Het is wel een beetje donker, trouwens. Viel me wel op. Dat zit in meer series. Ja. Alsof de belichting van series wordt aangepast op het seizoen of zoiets. Ik weet het niet. Maar... en die serie was al, The Old Man, was al eerder in de VS verschenen, maar nu eindelijk ook hier in Nederland te zien via Disney Plus, of nou, beter eigenlijk nog via Stars, of FX, nou ja, whatever. Hij staat op Disney Plus. En oh man, echt smul hoor. Oeh.
Leuk.
Klinkt goed.
Ja. Ook die link zetten we in de show notes. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was hem. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop ons een DM op een van onze sociale kanalen. Tot volgende week.
Doei.